We willen gaan naar het boek Esther, hoofdstuk 9. Daar vinden we een kort verslag van datgene wat er in het boek Esther wordt verhaald. Esther 9, vanaf vers 20. En dan willen we zo dit gedeelte verder uitlezen, het boek verder uitlezen. Mordechai beschreef deze gebeurtenissen en hij zond brieven aan al de Joden, dichtbij en ver weg, die in alle gewesten van koning Ahasveros waren. Esther 9 vanaf vers 20. Had ik het verkeerd gezegd of niet? Ja? Oh, neem me niet kwalijk. Esther 9 vanaf vers 20. Om voor hen vast te leggen dat ieder jaar de 14e dag van de maand Adar en de 15e dag daarvan moesten vieren. Al de dagen waarop de Joden rust gekregen hadden van hun vijanden, in de maand die voor hen veranderd was van verdriet in blijdschap en van rouw in een feestdag. En om deze dagen te maken tot dagen van maaltijden en blijdschap, om elkaar geschenken te sturen en gaven te geven aan de armen. De Joden namen op zich te doen wat ze al begonnen waren en wat Mordechai hun geschreven had. Haman, de zoon van Hamedata, de Agagiet, de tegenstander van alle Joden, had immers tegen de Joden het plan bedacht om hen om te brengen. En hij had het poer, dat is het lot, geworpen om hen in verwarring te brengen en hen om te brengen. Maar toen zij, Esther, voor de koning was gekomen, beval hij door middel van de brieven dat het boze plan van Haman, dat hij tegen de Joden bedacht had, op zijn eigen hoofd zou neerkomen. En men heeft hem en zijn zonen aan de galgen gehangen. Daarom noemt men die dagen Purim, vanwege de naam van het poer. Daarom vanwege al de woorden van deze brief, en ook wat zij daarvan zelf gezien hadden, en wat hun overkomen was, stelden de Joden vast en namen zij de verplichting op zich voor zichzelf, voor hun nageslacht en voor allen die zich bij hen zouden aansluiten, dat ze nooit het vieren van deze twee dagen zouden overslaan, volgens het voorschrift daarover, en op de vastgestelde tijd, ieder jaar, deze dagen zouden herdacht en gevierd worden door elke generatie, elk gezin, elk gewest en elke stad. Deze dagen van Purim zou men niet overslaan onder de Joden, en bij hun nageslacht mocht aan de herdenking daarvan geen einde komen. Daarna schreef koningin Esther, de dochter van Abigail, samen met de Jood Mordechai, met al hun gezag, om deze brief over Purim voor de tweede keer te bekrachtigen. En Mordechai zond de brieven en al aan al de Joden in de 127 gewesten van het koninkrijk van Ahasveros, met woorden van vrede en trouw, om deze dagen van Purim te bekrachtigen op hun vastgestelde tijden, zoals de Jood Mordechai en koningin Esther voor hen vastgesteld hadden, en zoals zij voor zichzelf en voor hun nageslacht de zaken over het vasten en hun weeklagen vastgesteld hadden. Het bevel van Esther stelde de zaken met betrekking tot dit Purim vast en het werd in een boek geschreven. Daarna legde koning Ahasveros belasting op aan het vasteland en de eilanden in de zee. Al zijn machtige en geweldige daden en de verklaring van de grootheid van Mordechai, die door de koning groot gemaakt is, zijn die niet geschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Medië en Perzië? De Jood Mordechai immers kwam op de tweede plaats na koning Ahasveros. Hij stond in hoog aanzien bij de Joden en de menigte van zijn broeders was hem goedgezind, want hij zocht het beste voor zijn volk en sprak tot welzijn van heel zijn nageslacht. Ja, een hele oude geschiedenis dat zich afspeelde in het zuidwestelijke deel van Perzië, wat we vandaag kennen als het Iran van Ahmadinejad, hè, was het vroeger, maar tegenwoordig is de algemeen leider, moet ik heel even denken, wie kan mij helpen? Ja, Rouhani, ja, inderdaad, dankjewel. Maar ja, nog altijd een volk, hè, in ieder geval leidinggevende en zeker ook de geestelijke leiders die het volk eigenlijk Israël heel vijandig gezind zijn. Profetisch kun je het ook herkennen in het boek Daniël, namelijk het tweede grote rijk, het rijk van de Meden en de Persen, dat in dat statenbeeld, hè, waar Nebukadnezar dan die droom over heeft, dan de borst en armen vertegenwoordigen, hè, de borst en armen van zilver. Als je zo het boek leest, dan ja, moet je eigenlijk veel denken aan die woorden van Psalm 94, vanaf vers 5, ik citeer ze even. Hè, die harte kreet die daar vanuit het volk opkomt. Heren, zij verbrijzelen uw volk, zij verdrukken uw eigendom, de weduwe en de vreemdeling doden zij. Zij vermoorden de wezen en zeggen, de Heere zal het niet zien, de God van Jacob merkt het niet op. En dat is eigenlijk ook wel, als je zo het eerste gedeelte van dit boek leest, dat je afvraagt, ja, waar is nou eigenlijk die God van Israël? En we zullen ook met elkaar ook zien dat dat ook de vraag is eigenlijk die als een rode draad door deze geschiedenis heen loopt. Is die God van Israël wel aanwezig? En zal die God van Israël wel ingrijpen als de nood van zijn volk zo tot een climax reikt? Daarbij is het natuurlijk inderdaad opmerkelijk dat als je zo het hele boek doorleest, dat de naam van de Heere God er niet in voorkomt. Dat wil zeggen, het komt er wel in voor, maar in verborgen vorm. Er zijn 5 teksten waar in de naam, die verborgen naam van God, of die naam in verborgen vorm van God wel degelijk voorkomt. 5 teksten waar de opeenvolgende woorden beginnen met de jod, he, waaf, he. Dat is heel opmerkelijk, hè? De jod, he, waaf, he, die samen hè, de onuitsprekelijke naam hè, van de Heere zijn. Hè? Zoals je weet, hè, de Joden die spreken niet over Jehovah hè, of over Yahweh, maar zij spreken over Hashem. Hè? Maar het zijn die naam, het is die naam die gevormd dus wordt door die 4 letters. En tegelijkertijd is het wel zo dat als je een beetje tussen de regels doorleest, dat bijvoorbeeld Mordechai zich wel heel duidelijk bewust is dat God wel degelijk aanwezig is. Als Mordechai aan Esther de gevaarlijke opdracht geeft om dus ongevraagd tot de koning te komen en hem genade af te smeken, dan is het in eerste instantie Esther die dan terugdeinst. Maar dan zegt Mordechai, u kunt dat lezen in Esther 4, vers 13 en 14. Dan zegt Mordechai, beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. 2 bijzondere dingen die Mordechai hier zegt. In de eerste plaats dat als Esther niet haar verantwoordelijkheid neemt, dat dat niet zal betekenen dat alsnog dan dat volk zal omkomen. Het hangt niet van Esther af als zodanig. Want uiteindelijk zal de Heere God er zelf, hoewel hij hier niet bij name wordt genoemd, maar zal de Heere God, de God van Israël, zelf zorg dragen dat zijn volk niet zal omkomen. Israël zal leven omdat de God van Israël leeft. Hij heeft zich onlosmakelijk met dat volk verbonden. En natuurlijk ook dat Mordechai eigenlijk laat zien dat mogelijk Esther haar koningschap of haar positie als koningin niet zomaar door het toeval tot stand is gekomen. Maar dat ook daarin toch ook de hand van de Heer herkend mag worden. Dat zij juist voor die tijd daar als koningin van dat rijk is aangesteld. Het is eigenlijk ook een geprachtige illustratie van de bekende woorden uit Psalm 121 vers 4. Zie de bewaarder van Israël, hij zal niet sluimeren, hij zal niet slapen. Het lijkt zo, maar dat is absoluut niet het geval. Ik vond het zo mooi ook van Ingrid wat zij vertelde. Dat je soms ook situaties in je leven hebt dat je afvraagt van ja, hoe kan dat zo gebeuren? En ja, hoe kan God dat toelaten in mijn leven of hoe dan ook? En dat je dan tegelijkertijd ook in deze geschiedenis zo prachtig mag ontdekken dat God er wel degelijk bij is. Dat God er wel degelijk oog voor heeft. Dat zijn oog gericht is voortdurend op zijn kinderen. En soms een wonderlijke weg gaat, zoals hij hier ook in het boek Esther eigenlijk een hele wonderlijke weg gaat. Maar uiteindelijk wel tot zijn doel komt. En dat mag ook voor ons een geweldige geestelijke les zijn en ook natuurlijk een geweldige troost ook zijn. We hebben net al even gesproken over die geloofstaal van Mordechai, maar natuurlijk ook de geloofstaal van Esther. Zij roept bijvoorbeeld een vaste uit. Is ook bewust dat, hoewel dat er niet zo staat letterlijk, dat er een gebed, een bidstond zal plaatsvinden. Maar kennelijk toch ook wel door dat strenge vaste wat zij uitroept, dat zij daar toch ook verwacht dat de Heere daar ook, dat de Heere dat ook zal zien en dat ook de Heere daarin ook, bewogen zal zijn om ook in te grijpen in het lot van zijn volk. En natuurlijk ook eigenlijk heel bijzonder dat Esther ook op zeker moment ook zegt, ook al is zij in eerste instantie bevreesd, maar dat zij dan vervolgens zegt van kom ik om, dan kom ik om. Zij neemt het besluit om inderdaad gehoor te geven aan de oproep van Mordechai en dan ook maar de consequenties ook te aanvaarden die dat tot gevolg heeft. We weten dat ook uit de woorden van Mordechai dat de Heere er voor zou zorg dragen dat zijn volk niet zou omkomen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ook enkelingen wel degelijk zouden kunnen omkomen. Enkelingen uit dat volk en daar houdt dan kennelijk ook Esther ook rekening mee. Ja, net ook al even dat gebed, gebeden die misschien dan wel gebeden worden, maar niet altijd verhoord worden, tenminste niet in onze perceptie van gehoord worden. Nou, dat is eigenlijk ook wat wij ook zien bij Esther. Zij houdt er rekening mee dat haar gebed niet wordt verhoord, maar zij heeft er wel vrede mee. Dat zij ook weet dat als zij zou omkomen, dat zij, en dan voeg ik dat zelf maar even toe, zich ook geborgen mag weten in het, in de genade van de Heere. Vervolgens dan de vraag, wie is Haman? Zou je kunnen zeggen dat antwoord is niet zo moeilijk. Haman was een grote antisemiet, dat mag je zonder meer constateren. Maar daar zitten ook nog wel wat geestelijke elementen aan vast. En kijk maar eens in Esther 3 vers 1. Daar lezen wij dat na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros Haman, de zoon van Hamedata, de Agagiet groot en hij verhoogde hem en hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. De Agagiet Haman. En het mag duidelijk zijn dat de Agagiet kennelijk een nazaat is van Agag. En Agag, zoals je weet, was de koning van Amalek. Zijn naam betekent ik zal overtreffen. En dat zien we natuurlijk ook heel duidelijk ook, in de gezindheid van Haman. Hij die zichzelf probeert te overtreffen. AG, het komt van AG, het werkwoord ik zal toenemen. En dat zie je eigenlijk ook geleidelijk aan deze man die daar op dat wereldtoneel verschijnt, die eigenlijk steeds meer in grootheid toeneemt. Maar daar zit een geestelijke strijd achter. En dat kunnen we ontlenen aan Exodus 17. We gaan daar niet naartoe, maar even in herinnering brengen. Hè, die strijd die Israël dan te voeren heeft tegen Amalek. Exodus 17. En dan is het heel opmerkelijk dat Israël inderdaad Amalek daar verslaat. Hè, maar niet omdat Israël zoveel sterker is of zoveel slimmer, hè, die strijd voert, maar vanwege de armen van Mozes, hè, die ten hemel worden geheven, hè, die handen van Mozes. En daaruit zie je eigenlijk dat achter deze strijd dus ook een geestelijke strijd schuilgaat, hè, een strijd in die geestelijke onzienlijke wereld. Overigens is het ook mooi, hè, dat ook Mozes dan ook zegt dat de strijd tegen Amalek een strijd is van de Heere. Het is in feite niet de strijd tussen Israël en Amalek, maar het is de strijd tussen de Heere en ja, alles waar Amalek eigenlijk voor staat. En in het bijzonder ook voor de persoon waar Amalek voor staat, namelijk de grote tegenstander van God, Satan zelf. Zoals in feite ook Haman een type is natuurlijk van de mens der wetteloosheid. Paulus beschrijft hem in 2 Thessalonicenzen 2 als de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, de tegenstander. Het viel mij trouwens net op, ik had het nog niet eerder gezien, maar toen we Esther 9 zo lazen, dat ook inderdaad Haman ook de tegenstander wordt genoemd. En als zodanig is hij ja, een type, hè, van die mens der wetteloosheid die straks op het wereldtoneel zal verschijnen. Hè, en die, als het ware, al die eer, hè, die goddelijke eer, naar zich toe zal proberen te trekken. Esther 3 vers 2 even. De volkomen onderwerping die deze Haman ook vereist. Hè. We lezen dan, en alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, knielden en bogen zich voor Haman neer, want zo had de koning dat bevolen ten aanzien van hem. Mordechai echter knielde niet en boog zich niet voor hem neer. Heel opmerkelijk. Net als Sadrach, Mesach en Abednego, die niet knielden voor Nebukadnezar of voor dat beeld wat Nebukadnezar had opgericht in Daniel 3, zien we hier eigenlijk ook weer deze Joodse man, Mordechai, het is je misschien wel opgevallen hoe vaak hij wordt aangeduid als de Jood, de Jood Mordechai, dus daaraan geen gehoor geeft. En dan volgt er verraad, dat is ook kenmerkend voor een totalitair regime, verraad. Want zo lezen we dat in vers 4 van Esther 3, dan vervolgens dit ook aan Haman wordt bekendgemaakt. Hè. Het gebeurde, vers 4, nu toen zij dit van dag tot dag tegen hem zeiden, en hij niet naar hen luisterde, Mordechai, dat zij het aan Haman vertelden. En dan komt er iets belangrijks, ik denk dat dat ook een beetje de rode draad is door deze geschiedenis van het boek Esther, om te zien of de woorden van Mordechai stand zouden houden. Want, staat er, hij had verteld, dat nu vertelt dat hij een Jood was. En inderdaad, de spanning in deze hele geschiedenis is, zoals ik net eigenlijk ook al aan het begin ook al zei, zou die God van Israël ook werkelijk ingrijpen? Zouden die woorden van Mordechai stand houden, door niet te buigen voor Haman? Of zou inderdaad Mordechai gaan omkomen, zoals menselijkerwijze wel verwacht werd. We gaan daarvoor dan verder lezen. De geweldige toren die dat dan tot gevolg heeft bij Haman. Vers 5, toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem neerboog, werd Haman met woede vervuld. Je zou kunnen zeggen, hij stikte er bijna in. Dat er één man was, een Jood, die voor Haman niet neerknielde. En dan vers 6, heel opmerkelijk. Maar het was in zijn ogen verachtelijk om alleen aan Mordechai de hand te slaan. Want zij hadden hem verteld tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht een manier om alle Joden, die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren, het volk van Mordechai weg te vagen. En let even op dat woordje wegvagen. Zij moesten niet alleen gedood worden. Zij moesten als zeg maar ongedierte, moest het worden weggevaagd. En dat lezen we ook in vers 13, als er ook brieven worden uitgestuurd door eilboden. Dan lezen wij dat daar het bevel in stond, vers 13, dat alle Joden, om alle Joden weg te vagen, te doden en om te brengen van jong tot oud, met kleine kinderen en de vrouwen op één dag. De 13e van de 12e maand, dat is de maand Adar, en hun bezit te plunderen. Nou, wat opvalt eigenlijk als je hier vooral ook de NBG-vertaling leest, die misschien ook de kracht van de Hebreeuwse termen die hier worden gebruikt nog wat meer weergeeft, dan wordt daar gesproken over verdelgen, doden en uitroeien. Verdelgen, doden en uitroeien. En dat heeft eigenlijk de connotatie, de betekenis dat de Jood vanaf dat moment eigenlijk niet meer als mens werd gezien. Hij werd, als je dat zegt met een duur woord, gedehumaniseerd. Hij werd eigenlijk gelijkgesteld. Er werd achter de Jood een is-gelijkteken gesteld met ongedierte. Met noem het maar, van alles waar je als mens eigenlijk niet om je heen aanwezig wil zien. Dat is feitelijk het beeld wat hier wordt opgeroepen. De Jood, het doet er niet toe wat hij gedaan heeft, wie hij is, omdat hij Jood is, moet hij worden uitgeroeid. En dan valt eigenlijk hier ook nog op dat het ook nog moest gebeuren op één dag. En dan begrijp je wel wat Haman dus als een verschrikkelijke moordmachine in gang heeft willen zetten. Zoals je dat natuurlijk ook ziet en gezien hebt bij Nazi-Duitsland. Het was een industrieel proces. De Joden die op een zeer efficiënte wijze massaal werden omgebracht, werden verdelgd, werden gedood en werden uitgeroeid. En wat doe je dan met hun bezittingen? Nou ja, zoals ook inderdaad, niet alleen Nazi-Duitsland, maar zo weten wij, ook in ons eigen land veelal gebeurd is. Die zijn geconfiskeerd, die hebben wij onszelf, of heeft ook veel in Nederland, heeft men zichzelf dat toegeëigend. Het is zelfs nog zo, het stond een tijdje geleden een artikel in het Nieuwe Israëlitisch Weekblad, dat Joden die terugkwamen, die dan de Holocaust hadden overleefd, dan ook nog even de rekening werd gepresenteerd van de onbetaalde huur, die zij in die tijd dan niet hebben betaald. Het is werkelijk verbijsterend als je ziet de liefdeloosheid, niet alleen voor de oorlog, maar ook na de oorlog, waarmee Joden werden geconfronteerd. Opmerkelijk overigens ook dat ook vandaag eigenlijk datzelfde gevoel weer is, deze jongen, waar we net even dat verhaal van gehoord hebben. Hij wordt niet eens bij naam en toename genoemd. Asher, maar dat is niet zijn werkelijke naam. Hij wordt bedreigd. Wat heeft hij gedaan? Ja, hij heeft niet iets gedaan wat kwalijk zou kunnen zijn in wiens ogen dan ook. Maar vanwege het feit dat hij Jood is, is hij zijn leven niet veilig. Dat is eigenlijk ook wat vandaag ook in het Midden-Oosten gebeurt. Misschien ken je dat wel, dat Palestijnse kinderen veelal worden opgeleid tot shahid. En dat betekent eigenlijk tot martelaar. Martelaar van Allah. Al op jonge, hele jonge leeftijd worden ze geleerd om wapens op te nemen tegen de Joden. Zoals je vandaag ook veel al hoort, Joden moet je doden, Hamas alle Joden aan het gas. Verbijsterend, maar waar. En zoals gezegd, deze geschiedenis van het boek Esther is buitengewoon actueel. vers 8 van hoofdstuk 3. Toen zei Haman tegen koning Ahasveros: één volk is er dat verstrooid en verspreid is onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk. En moet je zien hoe hij dan vervolgens dat volk typeert. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken en er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet hen met rust te laten. En dat is ook typerend voor het Joodse volk. Ik denk ook dat dat ook reden is waar men ook vaak, waardoor men ook vaak een aanstoot aan dat volk heeft genomen. Tijdens de Bijbelstudie een aantal weken geleden hebben we gesproken over Babel. Laten wij, het collectief van de mens, waarin eigenlijk iedereen moet meedoen. En dat is kenmerkend eigenlijk voor het denken van deze wereld. Maar de Joden, ja, door de wetten die zij onderhouden, zijn eigenlijk door de eeuwen heen hebben altijd een aparte positie ingenomen. Bileam beschrijft het zo mooi, hè, als hij dat volk moet vervloeken in nummer 23. Hè, dan zegt hij, een volk dat alleen wordt, hè, en zich onder de natieën niet rekent. Dat is eigenlijk kenmerkend geweest voor het Joodse volk. Waar de wereld ook tegen de hoop is gelopen. Daar is natuurlijk veel meer over te zeggen, maar ik richt mij nu even hier op dit boek Esther. En dan wordt Haman geautoriseerd door de koning. Vers 10, toen nam de koning zijn zegelring van zijn hand en gaf die aan Haman, de zoon van Hamedata, de Agagiet, weer opnieuw, hè, de tegenstander van de Joden. Je ziet die woorden herhalen steeds. Heel herkenbaar ook, hè, als je even teruggaat naar 1933, waar de rijkspresident, hè, van Hindenburg, Hitler benoemde tot Rijkskanselier van Duitsland en daarmee eigenlijk Hitler alle macht in handen kreeg. Je moet het me niet kwalijk nemen, maar toen ik deze geschiedenis zo las, kwam ook eigenlijk steeds ook, ja, de situatie en de actualiteit van Turkije ook in gedachten, waar wij ook zien dat deze man Erdogan eigenlijk steeds meer alle macht naar zich toetrekt. En je weet het referendum 16 april zal dan ook doorslaggevend zijn of uiteindelijk ook deze man dat wat hij zich voorneemt, een totalitair regime waar eigenlijk een eenpartijstelsel dan daar alle macht in handen krijgt. Je ziet voortdurend, met andere woorden, de geschiedenis zich herhalen. Ja, en dan nog weer even in herinnering gebracht. Dat vierde vers van Esther 3. Dat men het aan Haman vertelde om te zien of de woorden van Mordechai zouden stand houden. Ik zei al, dat is eigenlijk de rode draad die door deze geschiedenis heen loopt. Hoe gaat dit nu aflopen? En dan mag het duidelijk zijn dat Mordechai niet zomaar een persoon is die hier wordt opgevoerd. Maar zo zullen we ook bij de afsluiting ook zien dat Mordechai in feite natuurlijk een type is van niemand anders dan de Jood. Der Joden, namelijk de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus. En ook daarin zie je ook profetisch eigenlijk de geschiedenis zich herhalen. Hier zien wij dat men zich aan dat volk wil vergrijpen. Heel bijzonder eigenlijk ook in Psalm 2, waar je ziet dat de vorsten samenspannen tegen de Heere en zijn gezalfde. Ook daar in Psalm 2 zien wij ook die geestelijke dimensies. Het is niet de strijd, zeg ik wel eens, tegen het volk van Israël. Het is bovenal de strijd tegen de God van Israël. Het is de strijd tegen de Messias van Israël, die uit dat volk is voortgekomen. En bedenk wel, als Haman inderdaad zijn plan ten uitvoer had gebracht en inderdaad alle Joden had omgebracht, ja, dan zou ook Genesis 3 vers 15 nooit in vervulling kunnen zijn gegaan, namelijk het zaad van de vrouw. De Messias, die de verlossing voor Israël en uiteindelijk voor heel de wereld tot stand zou brengen. Heel bijzonder ook dat je leest in Psalm 2 dat als dan die volkeren zich dat voornemen om te doen, dat er dan staat die in de hemel woont zal lachen en de Heere zal hen bespotten. De Heere zal hun belachen en de Heere zal hun bespotten. En dat is ja, wat je hier dan ook in Esther 3, in het boek Esther ook ziet. Hè. Het is feitelijk de goddelijke spot, het is de goddelijke ironie. Ja, dat is ook het feest, de manier waarop ook de Joden ook dit feest vieren. Het is een soort carnaval festijn geworden, waarin voortdurend eigenlijk Haman wordt belacht en wordt de spot mee wordt bedreven. Maar in feite is het niet de mens die spot met zijn vijanden, maar het is God die spot met zijn vijanden. En daarvoor gaan we even naar Esther 6. En dan gaan we zien inderdaad hoe de Heere een wending brengt in deze geschiedenis. Met nogmaals ook die vraag van zullen de woorden van Mordechai stand houden? Nou, je weet, die worden inderdaad stand gehouden. Die houden stand. Maar kijk eens op een hoe subtiele wijze de Heere dat doet. Hij is verborgen. Maar achter de coulissen is hij degene die de regie in handen heeft. Ook dat is goed te weten in deze tijd. Soms is het beangstigend waarin wij leven. Met meneer Trump aan het roer. Maar in ieder geval geweldig dat we mogen weten dat God zelf de regie in handen heeft. En vaak op hele subtiele wijze. Kijk maar eens, in die nacht was de slaap van de koning geweken. Hoe kan dat zo? Ja. Hij zei dat men het gedenkboek, de kronieken, moest brengen en die werden in de tegenwoordigheid van de koning gelezen. En men vond daarin beschreven dat Mordechai over Bigthana en Teres, twee hovelingen van de koning uit de kring van de deurwachters, verteld had dat ze de hand aan de koning Ahasveros wilden slaan. En toen zei de koning, welke eer en welke onderscheiding is hiervoor aan Mordechai verleend? En de hovelingen van de koning die hem dienden zeiden, er is niets aan hem verleend. Toen zei de koning, wie is er in de voorhof? Dat is toch ook wel heel toevallig, hè? Dat op dat moment precies Haman de voorhof binnenkomt. Hoe kan het zo? Ja. Wie is er in de voorhof? En nu was Haman, de buitenste voorhof van het huis van de koning, binnengekomen om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die hij voor hem had laten oprichten. En de hovelingen van de koning zeiden tegen hem, zie, Haman staat in de voorhof. En toen zei de koning, laat hem binnenkomen. En toen Haman binnengekomen was, zei de koning tegen hem, wat moet worden gedaan voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen? En toen dacht Haman bij zichzelf, aan wie behaagt het de koning meer eer te bewijzen dan aan mij? En daarom zei Haman tegen de koning, voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, moet men het koninklijk gewaad brengen, dat de koning gewoon is zelf te dragen en het paard waarop de koning gewoon is zelf te rijden, en laat een koninklijke diadeem op zijn hoofd gezet worden. En dan moet men dat gewaad en dat paard in handen geven van iemand uit de vorsten van de koningen, van de koning, de edelen. En dan moet men hem aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, hiermee kleden en hem op dat paard doen rijden over het plein van de stad en voor hem uitroepen, zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen. En toen zei de koning tegen Haman, haast u, neem het gewaad en het paard zoals u gesproken hebt en doe zo met de Jood Mordechai, die in de poort van de koning zit, en dan komt het heel opmerkelijk, laat geen woord vallen van alles wat u hebt gezegd. Opmerkelijk, hè? Alles wat je hebt gezegd, laat daar geen woord van vallen. Dat is de rode draad die als het ware door deze geschiedenis heen loopt. Haman die uiteindelijk het oordeel over zichzelf afroept en de woorden van Mordechai die gestand worden gedaan. Heel bijzonder ook als je dat legt, hè, naar Spreuken 21 vers 1, daar staat het hart van een koning is in de hand van de Heere als waterbeken. Hij neigt het tot alles wat hem behaagt. Ja, en zo is het dan ook dat we lezen, hè, dat Haman dan ook dat gewaad, hè, en dat paard aanneemt, Mordechai kleedt met dat gewaad, en hem dan doet rijden door de stad en voor hem uitgaat met de woorden, zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, vers 11. En daar zien we eigenlijk ja, het beeld van de Messias, de Jood der Joden, die uiteindelijk straks alle eer zal toekomen. Ik vind het zo mooi dat er staat in Filippenzen 2, dat alle tong zal belijden dat Jezus is Heer, tot eer van God de Vader. En die in de hemel zijn, en die op de aarde zijn, maar daar eindigt het niet mee, daar staat ook, en die onder de aarde zijn. Allen zullen moeten belijden dat Jezus is Heer. En dat zie je hier eigenlijk, deze onderwereldfiguur Haman, die ook moet erkennen dat Mordechai uiteindelijk alle eer dan ook toekomt. Ook opmerkelijk, vers 13 nog even, dat daar staat dat Haman dat dan vertelt aan zijn vrouw Seres en aan al zijn vrienden, alles wat hem was overkomen. En toen zeiden zijn wijzen en Seres, zijn vrouw, notabene degene die dit plan ook mede bedacht hadden, als Mordechai voor wie u begonnen bent te vallen uit het geslacht van de Joden is, zult u tegen hem niets kunnen uitrichten, integendeel, u zult zeker voor hem ten val komen. Je vraagt je dan wel eens af, waar hebben zij deze kennis aan ontleend? Maar het is wel het algemene principe van Genesis 12, de roeping van Abraham, waar de Heere zegt, wie u zegent zal gezegend worden, maar ik zal vervloeken wie u vervloekt. En dat is eigenlijk wat we hier dan ook zien. Maar tegelijkertijd zegt de Heere dan ook tegen Abraham, dat in hem ook alle geslachten des aardbodems gezegend zullen worden. En ook dat zien wij uiteindelijk, dat de persoon Mordechai, wat hij tot stand brengt, mag brengen door Gods genade, uiteindelijk niet alleen is tot heil van het volk Israël, maar uiteindelijk ook tot heil van heel de wereld. Ook tot heil ook is geweest, uiteindelijk natuurlijk van dat Perzische Rijk. We gaan snel nu nog even naar Esther 7, want daar zien wij de ontknoping, ook heel boeiend. Vanaf vers 1 tot en met vers 10, dat lezen we nog met elkaar door. Toen de koning met Haman gekomen was om met koningin Esther te drinken, zei de koning, en je weet, Haman was daar ook bij uitgenodigd, zei de koning op de tweede dag bij het drinken van de wijn tegen Esther, wat is uw vraag, koningin Esther? Want er was een aanleiding waarom zij Ahasveros en Haman had uitgenodigd voor dit feest. Wat is dan uw vraag? Het zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal ingewilligd worden, al was het ook de helft van het koninkrijk. En toen antwoordde koningin Esther en zei, als ik genade in uw ogen gevonden heb, koning, en als het de koning goeddunkt dat men mij dan op mijn vraag mijn leven zal geven en op mijn verzoek het leven van mijn volk. Daar ging het om, het was een zaak van leven of dood. Want, vers 4, wij zijn verkocht, ik en mijn volk, om te worden, en dan zie je weer die woorden weer terugkomen, weggevaagd, gedood en omgebracht. Daar zie je weer die krachttermen weer terugkomen. Weggevaagd, gedood en omgebracht. Zouden wij als slaven en als slavinnen verkocht zijn, dan zou ik hebben gezwegen. Hoewel ook dan de tegenstander de schade voor de koning niet zou kunnen vergoeden. Ik zei het al, het ging uiteindelijk ook, zou ook dat rijk van Ahasveros het ook zeker niet ten goede komen. En zeker schade lijden aan de dood die de Joden zou overkomen. Maar zelfs ook als ze tot slaven en slavinnen zouden worden aangesteld. Toen sprak koning Ahasveros en zei tegen koningin Esther, wie is hij en waar is hij die zijn hart vervuld heeft om zo te handelen? En Esther zei, en je ziet als het ware haar de vinger wijzen naar Haman, de man. En daar heb je hem, de tegenstander, niet een tegenstander, de tegenstander. De tegenstander en vijand is deze slechte Haman. En toen werd Haman door angst overvallen in de tegenwoordigheid van de koning en de koningin. Woedend stond de koning op van het drinken van de wijn en ging naar de tuin van het paleis. Haman bleef staan om bij koningin Esther voor zijn leven te smeken. Want hij zag dat bij de koning het onheil over hem ten volle besloten was. En toen de koning uit de tuin van het paleis terugkwam in de zaal waar men de wijn gedronken had. Ja, toen was het helemaal mis. Want Haman was neergevallen op het rustbed waarop Esther lag. En dat is echt bij uitstek totaal de verkeerde plek om je te bevinden. En de koning zei, zou hij ook nog de koningin in huis aanranden, in mijn bijzijn? En toen dit woord uit de mond van de koning was gekomen, bedekte men het gezicht van Haman. En Garbona, een van de hovelingen die in de dienst stond van de koning, zei, zie, ook de galg die Haman heeft gemaakt voor Mordechai, die goed voor de koning gesproken heeft, staat er bij het huis van Haman 50 el hoog. En toen zei de koning, hang hem daaraan. Dat is vers 10 vervolgens een hele opmerkelijke tekst. Want er staat er, toen hingen zij Haman aan de galg die hij voor de Mordechai had laten oprichten. En toen bedaarde de woede van de koning. Heel opmerkelijk, hè? Die woede van de koning, die bedaarde op het moment dat Haman aan het hout werd gehangen. En als je dat even op je laat inwerken, en dat is denk ik ook een van die bijzondere geestelijke lessen die we hier te hard mogen ophalen. Wanneer is nou die woede van God bedaard? De woede van God, de toren van God. Hoe is die tot bedaren gekomen? Uit één die inderdaad aan het vloekhout is gehangen. Hij is voor ons tot zonde gemaakt, zegt Paulus, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Je zal ongetwijfeld de vraag stellen, maar hoe kan Haman een type zijn van Christus? Ja, er is eigenlijk maar één antwoord. Hij is degene die tot zonde is gemaakt. En het is eigenlijk heel bijzonder, ook zo'n tekst waar we zo vaak mee worstelen. Hè? Jesaja 53 vers 10, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En hij heeft hem ziek gemaakt. En dan denk je, hoe kan het, hè, dat God zijn zoon heeft ziek moeten maken? Hoe kan het dat God zijn eigen zoon heeft moeten verbrijzelen? En toch staat er, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Als de toren is bedaard, is daar een weg ontsloten om uiteindelijk dat voornemen des Heeren op een voorspoedige wijze dan ook voortgang te laten hebben. Het welbehagen van de Heere. En dan is het eigenlijk zo mooi, hè, dat natuurlijk, hè, er zijn eigenlijk allerlei beelden die wij hier naar voren, hè, zien komen. Maar toch uiteindelijk natuurlijk de Jood, hè, Mordechai, die uiteindelijk door deze wonderlijke weg heen, ja, dan degene is die, waarvan we dan lezen in vers 22 dat de Joden hadden rust gekregen van al hun vijanden. We leven nu nog in de tijd waarin dat volk voortdurend wordt omringd door vijanden die, ja, die letterlijk hun bloed wel kunnen drinken. Maar er gaat een moment komen, lieve vrienden, en dat is eigenlijk ook het profetische perspectief van dit Bijbelboek. Een tijd gaat er komen dat inderdaad het volk rust zal krijgen van al zijn vijanden. En dan lezen wij, hè, in die maand die voor hen veranderd was, van verdriet en blijdschap en van rouw in een feestdag. Nou, dat is waar we naar uit mogen zien. Dat er een dag gaat komen dat verdriet, hè, zal omslaan in blijdschap. Dat rouw zal veranderd worden in een geweldige vreugde. En dan lees je, om deze dagen te maken tot dagen van maaltijden en blijdschap, om elkaar geschenken te sturen en gaven te geven aan de armen. En dan zie je eigenlijk hoe straks ook in het Messiaanse Rijk dat volk weer tot zijn bestemming zal komen, als de Heere zal hebben afgerekend met alle vijanden van Israël. En dan ook daar die vreugde zal zijn van de aanwezigheid van de ware Mordechai. Hij die sprak ten gunste van zijn volk, tot welzijn, zo eindigt het, van zijn volk en heel zijn nageslacht. Prachtige profetische lessen in deze geschiedenis. Maar tegelijkertijd, lieve vrienden, ook voor ons een tijd waarin wij leven om waakzaam te zijn. En toch ook oog te hebben voor de positie van de Jood. Ik weet niet of jullie de reportage hebben gezien. De kanarie in de kolenmijn. Dat was een reportage in drie luik was het. Over de positie van de Joden door Hanneke Groenteman in Europa. En daar kwam eigenlijk tot uitdrukking dat zoals de kanarie in de kolenmijn. Vroeger eigenlijk de betekenis had van als de kanarie niet meer zong. Dan was daar dat giftig gas wat daar door die kolenmijn trok. En dan moest je heel snel die kolenmijn verlaten, want dan kon je zomaar, zonder dat je het rook, je ruikt die gas niet, kon je zomaar daar sterven in die kolenmijn. En daarom was die kanarie in die kolenmijn, die daar op verschillende plekken daar in een kootje hing, was van uitermate groot belang. En zo is eigenlijk dat beeld, ook als het de Joden niet goed gaat, dan is dat een voorbode voor een tijd die komen gaat. En een ernstige tijd. En laten we wat dat betreft niet bang zijn. Dat wil ik jullie ook bepaald niet aanspreken. Maar aanpraten. Maar tegelijkertijd wel alert zijn op de tijden waarin wij leven. Dicht te blijven leven bij de Heere. Vanuit zijn woord. En vanuit de gemeenschap met hem. En ook als het erop aankomt. Dat we dan ook, ook met Esther mogen zeggen, kom ik om, dan kom ik om. Want de tegenpartij kan wel ons aardse lichaam doden. Maar ons leven, zegt Paulus, is met Christus voor tijd en eeuwigheid verborgen in God. En geweldig dat we die zekerheid mogen hebben. En dat we vanuit die gezindheid ook mogen bidden voor het Joodse volk. Maar zeker ook mogen bidden, waar Ingrid ons ook vanmorgen bij bepaald heeft, bij onze gelovige broeders en zusters in die landen die verdrukt worden. Dat zij toch ook in hun druk, ook staande zullen mogen blijven in hun allerheiligst geloof. Amen.